voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag nemen. De schriftlezing is Filippenzen 3, vers 1 tot 16. We noemen Filippenzen 3, vers 1 tot 16. En we zingen psalm 25, vers 6. Psalm 119, vers 18 en 19. Psalm 16, vers 3. Psalm 42, vers 1. We noemen de schriftlezing Filippenzen 3, vers 1 tot 16. En we zingen Psalm 25, vers 6. Psalm 119, vers 18 en 19. Psalm 16, vers 3. En 42, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zetten ons samen en zijn voort met het zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde vers, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in de middaguur vindt u wederom in de brief van Paulus aan de Filippenzen, derde hoofdstuk. Filippenzen 3, aangegeven staat de eerste 16 versen. Ik stel voor dat we het gehele hoofdstuk nogmaals lezen. Filippenzen 3, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de verschijning. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die direct te zijn, omdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, omdat ik hem ken in de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mij mede mijn navolgers, broeders. En merkt op diegenen die al zo wandelen, gelijk hij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf? Welke God is de buik? En welke heerlijkheid is hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Wederom, Heren, worden wij gebracht bij het hart van de zaak. Uit uw eigen getuigenis, de woorden van Paulus, uw eigen woorden, zoals gij die hebt willen spreken door de mond van uw dienstknecht. Kern van de zaak waar het om gaat, wat nou gekend moet worden. Heren, dat is altijd aan de orde. Iedere dag is immers een voorbereidingsdag en voorbereidingsuren, ook deze middag, ieder uur van de dag. Immers moeten wij bereid zijn om te sterven en u te ontmoeten. Voorbereid te zijn, en u heeft u uw woord gegeven, om daaruit te leren wat er nu gekend moet worden. Mocht dat ook afgelopen week doen. Die voorbereidingszondag. Toen mochten we de catechismus openen. En horen op grond van uw getuigenis. Wat er gekend moet worden. Dat wij een mishagen aan onszelf moeten hebben vanwege de zonde. Maar ook vertrouwen dat om Christus wil al onze zonden vergeven zijn. En als derde ook een begeerte om het leven te beteren. Te staan naar volmaaktheid. Omdat u een volmaakt God bent, heilig bent en daarom ook die eis die u stelt, maar die bij uw volk ook een verlangen mag worden om heilig te leven. Mocht de stilstand, Heere, die voorbereidingszondag, voorbereiding op de eeuwigheid, hoe het ook in het leven van Paulus geweest is, waar hij niet alleen anderen het voorhoudt, maar ook zelf in zijn eigen leven, het kon aanwijzen wat er gebeurd was. Hoe zijn leven van een ander was geworden en dan ook anders wordt. Want wij kunnen wel anders leven, maar dan buiten die ander om. Dat zijn eigen veranderingen. Veranderde mensen menen erin te kunnen gaan, maar er nooit in te zullen gaan. Want nooit van die ander geworden. Heren, wel misschien hele zuivere beschouwingen op de graad genomen. Valt er niks vanaf te dingen, maar zelf niet te kennen. Spreken over en niet spreken uit. Maar Paulus kon het zeggen en aanwijzen wat in zijn leven was gebeurd. Wat zijn leven was geworden. Wiens eigendom hij krachtens uw genadewerk mocht zijn. En Heren, nu hebben wij dat gehoord en dat was zeker niet voor de eerste keer. Maar we moeten het bij onszelf opmerken bij anderen dat wat u zegt eigenlijk en feitelijk door ons terzijde wordt gelegd. Dat we ten diepste daar geen boodschap aan hebben. En zo kunnen wij dat dan volhouden van zondag tot zondag, van dag tot dag. Ondanks al die nadrukkelijke betuigingen, ondanks al die uitdrukkelijke voorwaarden die gesteld worden, toch door te leven. voorwaarden, ja. Want er zal toch een voorwaarde moeten worden vervuld. Wij kunnen toch niet sterven zoals we geboren zijn. Eisen worden gesteld, want u heeft recht op ons leven. Niemand heeft recht om onbekeerd te zijn. En toch doorleven. Nog uitwendig het bestaan om bij te vallen. Inwendig onveranderd, niet beseffende. Dat iedere keer als wij zo doorleven, onze schuld vermeerderd wordt. En de schat aan toren vergroot wordt. En het, dat de mens gesproken, onmogelijker wordt. Heren, ach, als we dan zo elkaar zien en onszelf in oogenschouw nemen, dan komt er een grote droefheid. Het is niet eens waar dat we hardleer zijn. Dan zou het alleen maar heel erg moeilijk zijn om ons iets te leren. Maar zelfs dat zijn we niet. Onmogelijk. Zo dood. Heren, maar laat dat in smart mogen worden, want dat wordt toch gemist in onze dagen. We zijn nog bevoorrecht en zeker is dat waar, dat we in de voorwerpelijke zin de waarheid mogen kennen en horen. Maar onze grote zonde is juist dan nog door te leven. Zo weinig verbrokenheid, zo weinig verbrijzeling, zichzelf nog in het zadel houden. Nog hier wat af en daar wat bij, om het zo nog wat draaglijk te houden. Een eigen waarheid, eigen leraren, eigen vlees, alles buiten u om. En Paulus heeft erover geweend. Heeft erover geweend over die vijanden van het kruis. Maar zijn wij dat alle niet, zo we nog onbekeerd voortleven. Onbekeerd voortleven betekent toch dat kruis van Christus verachten. Dat bloed der verzoening vertreden. Heer, hij zegt het wenend. En mocht dat ook bij ons gevonden worden. Dat wenen over zoveel die u nu niet kennen en die die valse rust doorleven. Heren, zoudt gij nog de prediking willen gebruiken om ons op te schrikken. Ook in deze dienst van nabetrachting, want dan komt alles terug. Dat mag ook en dat zal ook. En Paulus gaat ons daarin voor. Het is hem niet verdrietig om het nog eens te schrijven, nog eens te zeggen. En het is u zeker. En Heren, geef dat we zomaar niet onder die klanken indommelen. Maar onder die waarheid wakker mogen worden. Om te zien wat tot onze eeuwige vrede is dienende. En dat er geen andere weg is dan die ook Paulus heeft moeten gaan. De sterving en de doding te komen. De sterving en de doding. Die twee woorden die ons van nature al doen huiveren. Want sterven en dood zijn. Zijn vreselijke woorden. En toch gebruikt gij die zelf om te betekenen wat in ons leven moet gebeuren. En daar ligt onze vijandschap. Spreek ons van zachte dingen, Heer. Spreek ons toch van zachte dingen. Maar u bent zo hard. Zo hard, waarom? Omdat u God bent. Omdat u eerlijk bent. Omdat u volmaakt bent. Omdat u heilig bent. Omdat u rechtvaardig bent. En dat kunt u nooit anders. Zo mag er een volk zijn dat u daarom door genade ook lief krijgt, omdat u rechtvaardig en heilig bent. En niet van zachte dingen spreken, u zou uzelf verloochenen. De mens zou ermee omkomen. Heren, geef dat onder ons zo'n volk mag zijn. Die waarheid ziet als een scherp zwaard. Dat doorgaat tot het meest diepe van ons bestaan. Alles blootlegt, onze vijandschap, onze afkeer. Dat we niet bekeerd willen worden, zoals ge al uw volk bekeert. Heren, breng dat aan het licht. Want alleen vijanden worden met God verzoend. We zijn vijanden, maar dan u achter te mogen komen. In deze dienst ook van nabetrachting, als wij terugzien naar hetgeen is gezegd en genoten, uitgedeeld en ontvangen. Heren, hoe het daarbij voor onszelf was. Hoe wij eronder gesteld zijn geweest. Als wij al in de dienst waren, heren of niet. En waarom? En hoe wij daarin geweest zijn? Wat onze plaats is geweest? Enig recht? Nee. Nee, daar is er niemand met enig recht. Want onbekeerd zijn en daarom niet aangaan. Er is geen enkele grond in de Bijbel te vinden dat iemand gerechtigd is om onbekeerd te zijn. Heer, en als uw volk daar blijft zitten, is er enig recht, alleen beschaming van het aangezicht. Als daar ook zielen zijn die niet genodigd waren, omdat de meester niet geroepen heeft, maar zelf zijn gegaan, ook dan geen recht. En als er nog mochten zijn die in waarheid door u zelf zijn toegebracht, dan zeggen die ook geen recht, maar vrije gunst alleen. Heere, mag dat zijn de nabetrachting, om dat te overwegen en daaronder ook te bezwijken. Mogen we dat zo zeggen? We zullen niet altijd de goede woorden vinden, maar u weet wat we bedoelen. Bezwijken, het niet langer meer kunnen uithouden. Want zolang wij het nog kunnen uithouden, gaat het niet goed. Gaat het door en gaat het voor eeuwig mis. En daarom, om door de waarheid te mogen bezwijken, om door de waarheid verpletterd te wachten, als een dode neer te vallen, om dan te verstaan wat het evangelie is, niet voor welwillende mensen, niet voor mensen, kinderen die hun beste beentje voorzetten, die nou de waarheid liefhebben en daarom menen wel bekeerd te kunnen worden, maar nu is te mogen worden wat we altijd al zijn geweest, verdoemelijke zondaren die de hel hebben verdiend. Wat zal het voor dat volk een groot wonder zijn, nog niet weggestoten, weggeworpen, maar nog voorwerp van uw bemoeienis. Heere, dat volk krijgt uw liefde niet klein. Dat zal een eeuwige verwondering leven. Een eeuwige blijdschap in uw opgang. En Heere, wilt gij dat nog in ons en onder ons uitwerken. En daartoe ook deze dienst nog gebruiken. Om zo ook maar weer een voorbereidingsdienst te geven. Op het uur van het sterven. Die uw grote God zal moeten. Gedenk ons zo allen tezamen hier en thuis. En geef nog het licht van uw vriendelijk aangezicht. Geef nog het licht van uw woord. Geef nog het licht van uw geest en leid ons in de waarheid. En berg ons in de waarheid. Opdat wij van die waarheid eeuwig zullen zingen. Heere, verleen daartoe uw genade. Niet verdiend alles verzondigd, diep verzondigd. Maar u zou het nog kunnen doen. Omdat ge nooit iets in een mens in aanmerking neemt. Maar het altijd neemt uit uzelf. En daarom zou het nog kunnen. Vanwege het vrije van uw welbehagen. Gedenk ons zo. Om diens wil dien gij altijd hoort. Om Jezus willen. Uit genade. Amen. Geliefden, we hebben de voorbereidingsdienst althans morgens mogen stilstaan bij Filippenzen 3, een gedeelte daarvan. Het hoofdstuk dat begint met die oproep tot Gods kinderen om zich te verblijden in de Heere. Was dat nou, geliefde avondmaalsgangers, vanmorgen ook voor u zo? Verblijd in God. Voorts hoorden wij als tweede een waarschuwing. Wij werden gewezen op honden, kwade arbeiders en versnijders, zo heb ik ze althans genoemd, die derde. De honden, dat zijn de onheilige leraren, die hun leven niet anders moeten zien als een schandvlek. Hun wellicht zuivere leer wordt niet versierd met een heilige levenswandel, een smet en een smaad. Zijn zij voor de kerk. De honden, de kwade arbeiders die wet en evangelie vermengen. De Heere biedt u iets aan en u moet het zelf nemen. Ruim evangelie, dat zoeken wij. Niet waar? Wet en evangelie, kwade arbeiders. Want het is toch alleen deze waarheid. Niets uit ons, alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Ja, maar de Heere komt toch tot ons met een eis? Jazeker. Vanuit zijn goddelijke recht eist hij van ons. Hij eist van ons dat we op zijn waarheid letten. Daartoe is hij gerechtigd, omdat hij ons goed geschapen heeft. Maar om dat recht nou eens verloren te mogen gaan. Geliefd als derde en de versnijders, dat zijn mensen die de godsdienst zien als een zaak van uiterlijkheid. Allerlei plichten, wetten en voorschriften. Dat is een godsdienst, de godsdienst van de uiterlijkheden. En Paulus zet daar een streep door, een kruis door. Dat is het allemaal niet. Dat is vleeslijke godsdienst. Geliefde, maar Paulus volstaat niet met te zeggen wat het niet is. En dat is ook heel goed dat wij dat steeds weer beseffen. Dat wij met twee woorden spreken wat het niet is.
Maar als we niet meer te zeggen hebben, dat is maar arm hoor. Dat is zeer karig. En zo zal het ook niet zijn. En Paulus weet meer. Ja, weet alles te zeggen. En dan gaat hij spreken over de geestelijke mens. Maar dat is Gods kind, een geestelijk mens. Die andere godsdienst, dat is vleeselijke godsdienst. Nog een keer een kruis erdoor. Maar die geestelijke mens, wat is dat voor iemand? En dan zegt hij het heel kort en bondig. Wat is nou een geestelijk mens? Die Christus heeft en zijn gerechtigheid. Die Christus, de persoon van Christus, kent. Die door het geloof in zijn hart woont. Zo dat zijn leven Christus is geworden. En van daaruit ook de weldaden van Christus ontvangen heeft. De weldaden van Christus ontvangen heeft. Ja, die worden geschonken uit Christus. En weet gij, zegt Paulus, wat ge in Christus hebt ontvangen. Dus dat is de geestelijke mens. Die heeft Christus als persoon en zijn gerechtigheid waardoor hij voor God kan bestaan. Maar, zo gaat hij verder. Want u kunt wel wat inbeelden. Maar in de praktijk zal het openbaar worden of dat werkelijk ook zo is. U kunt zeggen, Christus leeft door het geloof in mijn hart. U kunt het zeggen, ik ben gerechtvaardigd. Ik heb het meegemaakt dat ik voor een rechter werd gedacht. Ik moest mijn dood vallen zonder tekenen. En toen trad de persoon tussen beiden. En toen klonk het, gij zijt verlost. En nou ben ik gerechtvaardigd. Ja. Zou kunnen. Zou ook niet kunnen. Zou het ook niet kunnen. Nee, inbeelding. Inbeelding. Kijk, en daarom is het zo van uitnemend belang dat we ook het vervolg van Paulus ter harte nemen. Mensen die zetten te vroeg een punt. Hè? Zal een komma. Zal blijken uit uw leven of u werkelijk Christus kent. En dan gaat die dierbare leraar van de kerk, Paulus, gaat daar 5 kenmerken noemen. We zijn niet zo op kenmerken, dat weet ik wel. Waarom? Ja, een dief wordt niet graag onderzocht natuurlijk. Maar het zijn lieve kenmerkjes. Gods woord geeft ze, en dan zegt hij de 5 ten eerste, zegt hij. Dat ik hem ken, nog meer liefdeskennis mag hebben. Hem nog meer mag omhelzen. Kennis van de persoon van Christus. En ten tweede, zegt hij dan, nog meer die kracht van zijn opstanding mag ervaren. Om uit die kracht bediend te worden, te kunnen geloven, te kunnen lopen, gaan en staan. En ten derde, zegt hij, een gemeenschap mag hebben met zijn lijden. Dat ik de smaadheid van Christus mag dragen. Ja. En als vierde, gelijkvormig mag worden aan zijn dood. Dat ik het stervend leven mag kennen. Sterven aan de wereld en aan de zonde en aan mezelf. En als vijfde ook zo. En voorzichtig is hij dan. Hè? Voorzichtig of hij zo enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Dat wil zeggen tot het eeuwig onvergankelijk leven. En zegt de kanttekenaar het niet. Dat enigszins. Dat wil niet zeggen dat het een twijfelachtige zaak is. Het zal nog alle kanten op kunnen. Nee. Dat een ontzaglijke worsteling is. Om dat eeuwig zalig leven te ontvangen. Een ontzaglijke worsteling. Dat moet u onthouden. Daar wilden we in deze nabetrachtingsdienst bij aansluiten. Wat ik u zo in kort weer heb mogen voorhouden. U leest het ook in Filippenzen 3, vers 1. Eigenlijk hetzelfde nog eens te zeggen in dit geval. Ja, goed. Nu we dat zo weer hebben gehoord, kunnen we daar, als de Heer het geeft, bij aansluiten om verder na te denken over hetgeen hij in dit teksthoofdstuk schrijft. En dan wilde ik dat doen aan de hand van de versen 12, 13 en 14 met name. Wat daar dus op volgt. Die kenmerken, die 5 die ik noemde, dus die zijn verbonden. Hè? Hij zegt dus die geestelijke mens, die heeft Christus en zijn gerechtigheid. En die leeft dat uit. En toen kwamen die 5 kenmerken. En hoe gaat dat nu verder? En daarvan lezen wij, en dat zijn de tekstwoorden voor de overdenking in dit middaguur, in de versen 12, 13 en 14. Van Filippenzen 3, waar wij lezen. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf heb gegrepen. Maar één ding doe ik. vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit doel, wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Tot zover. Paulus jaagt naar de volmaaktheid. Zo mogen wel boven deze tekst worden schrijven. Paulus jaagt naar de volmaaktheid. Naar het volmaakte leven. Paulus jaagt naar het volmaakte leven. Twee gedachten. Ten eerste staan we stil bij jagen en grijpen. En ten tweede bij jagen en roepen. Dus Paulus jaagt naar het volmaakte leven, naar de volmaaktheid. Ten eerste jagen en grijpen. Ten tweede jagen en roepen. Wij zullen eerst samen zingen. Psalm 19, 18 en 19. 18 en 19. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Aanneig mijn hart en vurig ziels verlangen. O Heer, naar uw getuigenis alleen. Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. En 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. En wat er verder volgt. 18 en 19 van Psalm 119. Gemeente, niet, zo gaat Paulus verder, niet dat ik het alreeds gekregen heb. Of dat ik alreeds volmaakt ben. Maar ik jaag daarnaar. Of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ik heb het niet. Wat de volle gemeenschap met een drie-enige God. Ik ben het niet volmaakt. Maar ik jaag daar wel naar. Ik jaag de eeuwige gemeenschap met God. En zolang ik hier op aarde ben, jaag ik naar een heilig leven. Een heilig leven, dat is een leven in overeenstemming met de wet van God. Een leven tot eer van God. Een leven uit de liefde tot God. Daar jaag ik naar hier, heiligmaking. Maar daarbovenuit, heerlijkmaking, eeuwig. Verzink in dat goddelijk wezen. Daar jaagt hij naar. Dat is zijn verlangen. Ik heb het niet. Nee, ik strek me er wel naar uit. Niet dat ik alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar. Dat is de geestelijke mens Paulus. U weet het. Verenigd met Christus. Zijn weldaden smakende, vergevende, vernieuwende liefde ontvangen. En daarom een ander leven gekend. Om nog meer van hem te kennen, nog hem meer te beminnen. Die zijn alles is geworden, Christus Jezus. Om in alles maar uit zijn kracht te worden bediend. In een stervend leven. Een leven vol smaadheid. Een leven van een vreemdeling. Die hier niet meer thuis hoort. En geen thuis meer kan vinden. Die door de mens ook niet meer wordt geteld. Op weg naar huis. En deze geestelijke mens doet dus niet anders dan jagen. Niet anders, nee, niet anders. We komen daar zo aanstonds als de Heer het geeft erop terug. Niet anders dan jagen. Wat is jagen? Letterlijk staat daar, en daar zijn we ook de vorige keer gebleven, achtervolgen. Je moet denken, kinderen, aan een roofdier. Een roofdier, een leeuw. En die jaagt op zijn prooi. Om die te krijgen, om die te vatten. Nee, geen huisdier dat speelt. Dat is dat echte jagen verleerd. Maar een roofdier in de natuur jaagt alleen als er noodzaak is. Hij jaagt achter zijn prooi aan uit levensbelang. En zo moet u dat verstaan. Dat jagen van Paulus als achtervolgen. Dus om heilig te leven hier en heerlijk te leven daar. Was verschil. Heilig hier, vol gebrek en lek. En heerlijk daar is volmaakt zonder zonde. In de volle gemeenschap met God. Hij jaagt en hij achtervolgt het zoals een roofdier de prooi. Uit levensbelang, want dat is zijn leven. Verenigd met Christus. Naar zijn wil en in zijn gemeenschap te leven. Zo'n prooi. Wordt achtervolgd door het roofdier, zo achtervolgt Paulus. Dat begeerlijke van dat volmaakte leven. Daar is hij op uit. Ik heb het niet, ik jacht ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Dat is een tweede zaak hier. Die hij daar direct mee verbindt. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. En grijpen, dat is in de handen krijgen. Vast en zeker zijn. Hier is het zo menigmaal mistasten. Iets hebben, maar zo ook weer kwijt zijn. He? Zo genoten, zo toegesloten. Dan kan het bijvoorbeeld aan de tafel wel eens een ogenblik zoet zijn. Als werkelijk de middelaarswonde van Christus opengaan. En als uw ziel eruit bediend wordt. Dan kan er zulke genieten zijn dat een mens nauwelijks weet waar die is. Kan ook thuis zijn. S'nachts, elk ogenblik, als God overkomt, dan geniet hij God in Christus. Maar toegesloten, dan is het ook weer weggenomen. Hier kunt ge dus niets vasthouden. Zoveel als zand tussen de vingers door. Of het ook grijpen mocht, vast mocht houden, vast en zeker en verzekerd zijn en nooit meer zondigen. Nooit meer zonder die zoete gemeenschap. Daar jaagt hij naar, of hij het ook grijpen mocht, een vast, onverliesbaar bezit zou mogen worden. En het zal het straks zijn, in die grootste eeuwigheid, dan zal het nooit meer zijn zo genoten, zo toegesloten, dan zal het eeuwig genieten zijn. En dan zal er nooit meer iets toegesloten worden. Nooit meer. Nooit meer. Daar jaagt hij naar. Of hij het grijpen mocht. Vast. Voor eeuwig verzekerd. In het bezit van God drieënig. Ja. Mijn God, mijn deel. Mijn eeuwig goed. Maar dan zou er vanmiddag iemand kunnen zijn die zegt, ach Paulus, hoe is dat zo gekomen? Dat u zo jaagt naar dat volmaakte leven. Want ik heb begrepen dat u voorheen wel op iets anders hebt gejaagd. Toen joeg u op mensen. Op kinderen van God. Om ze in de gevangenis te werpen, om ze te doden. Toen was u ook al op jacht. Toen had u ook al een prooi voor ogen. Toen ijverde u ook al. Maar nu is dat kennelijk anders geworden. Kom, wat is er dan gebeurd? Wat is er dan gebeurd, afmaalsgangers? Kunt u dat vertellen wat er in uw leven gebeurd is? Nabetrachting. Kijk het eens na. En dan zegt Paulus dat als het ware in één zin. Hij zegt, ja, ik jaag erna of ik het ook grijp. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ach. Ja, van prooi veranderd. Gejaagd heeft hij altijd. Daar loopt het ook vanmiddag niet om, want u jaagt ook. Jonge mensen jagen ook. Naar speelgoed. En naar genot. En naar rijkdom. En aanzien, ouderen, u toch ook. Om erbij te horen, mee te doen. En mooie dingen te hebben. En steeds meer te krijgen. Allemaal jagen. Maar het verschil is maar de prooi. Waar jaagt u op? Dus het verschil is alleen maar in de prooi. Jagen doet ge allemaal. Of u nou jaagt naar uw pensioen. Of meerdere rijkdom. Dat maakt niet uit. Jagen doen we allemaal. De meeste mensen weten niet precies waarnaar. Maar ze jagen wel. Maar wat is er dan veranderd? Dan zegt hij dat zo. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Er zijn twee dingen die zijn van groot belang. Hij is gegrepen door Christus Jezus. Ze zeggen wel eens, ik ben door dat woord gegrepen. Laat me niet meer los. Nou, dat kan wel wat wezen, ja. Dat kan wel wat wezen. Dan wordt geen ernstig mens. En een zoekende ziel. Maar daarmee zijt ge nog niet bekeerd, want dat is wat anders. Dan bent u niet gegrepen door het woord. Nou ja, door het vlees geworden woord. Door Christus gegrepen, begrijpt u? Dat is een groot verschil. Buiten Christus is het allemaal godsdienst. Het kan nog alles zijn en het kan ook niks wezen. Maar hij is gegrepen, dat weet hij ook. Hij zegt er niet bij als ik me vergis. Zou kunnen. Misschien zie ik het niet zo goed. Nee, dat zegt hij heel stellig. Ik ben van Christus Jezus gegrepen. Hij zegt gegrepen. Dat is vastgepakt. Vastgepakt. hij niet meer uit kon. Van zijn kant is het grijpen. Maar nog niet vast zijn handen, maar hij zelf is wel gegrepen. Vast. Kom nooit meer los. Dat is het wonder. Dat ge gegrepen zijt van Christus Jezus. Dat moet ge weten. En hoe dat gebeurd is, geliefde, dat is nabetrachting. Dan moet u zelf eerlijk zijn. Of u dat nou ook kunt zeggen. Dus zo maar niet in algemeen gegrepen zijn door de waarheid. Een woordje, een tekstje. Maar door Christus Jezus. Dat heeft heel veel betekenis, dat is alles. En gegrepen. Niet of u wat goede gedachten over de Heer Jezus hebt. En of u wel zekere liefde hebt tot hem. Maar gegrepen. Kom er niet meer los van. Vast. Heeft hij vast. Opgehaald. De haak. Geslagen. Geslagen. Die haak in je ziel. In je neusgat. Je dacht, ze trekken me naar de hel. Maar het was in de armen van Christus. De haak geslagen. Vast. Nooit meer los van. Ik kan Paulus vertellen. Op de weg naar Damascus is dat gebeurd. Hij was op jacht naar kinderen van God. Om die te doden. En toen werd hij het voorwerp van de jacht van Christus. Die had hem als prooi op het oog van eeuwigheid. Hij moet hebben. Toen vatte zijn goddelijke hand hem vast. Tot hiertoe en niet verder. Bij Damascus moest hij sneuvelen. Het is een woeste jacht van haat en vijandschap tegen God en zijn kerk. En met een goddelijk hal toegeroepen. En daar, en dan moet je opletten hoor. Werd hij van Christus Jezus gegrepen. Wat is dat dan, Paulus? Wel, ja, allemaal bekeringsgeschiedenissen. Ik kom hier in de kerk, zeggen ze zus. Verderop zeggen ze zo. Heb ik allemaal niks mee te maken, vrienden. Dat woord, hè. En als Paulus nou ten overstaan van Agrippa gaat vertellen. U leest het in Handelingen 26, vers 18. Wat zijn opdracht is. Om te verkondigen wat er gebeuren moet in het leven de mensenkinderen. Dan gaat hij ook tegelijkertijd vertellen wat in zijn eigen leven is gebeurd. Wat hem is overkomen. Dan moet hij nou ook anderen preken. Wat is dat dan? U weet het toch wel. En laat u nou nooit iets wijs maken. Daar staat het zo helder. Dat is gebeurd, daar zijn zijn ogen geopend. Dat is het eerste. Zijn ogen geopend. Want hij zag helemaal niet dat hij een vijand van God was. En Gods lieve kinderen vervolgde. Hij meende God aangenaam te zijn. Maar toen zag hij voor het eerst dat hij een vijand was. Van het kruis van Christus. En van vrije genade niets wilde weten. En van het werk van een ander niet zalig wilde worden. Daar gingen zijn ogen open. En toen zag hij zichzelf als een vijand en een goddeloze die nog nooit één goede gedachte van God had gehad. Toen werd alles zwart voor zijn ogen. Nu kreeg hij een schuldbrief thuis. 3 dagen met blindheid geslagen. Alleen maar schuld, schuld, schuld. Alles donker verloren, voor eeuwig verloren. Dan wordt het dan. Als je ogen open gaan, dan zie je alleen maar schuld. Tegenwoordig zien ze gelijk Christus. Maar die man die zag alleen maar schuld. Die reikte van de aarde tot de hemel. En daar kon hij niet overheen kijken. Er kon er niet onder doorkomen. Er kon er niet omheen. Dat lag nou tussen God en zijn ziel. En dat moest weg. Anders kon hij nooit zalig worden. Die moest onder de last der zonde voor eeuwig bezwijken. Die geleerd dat God een toornend God is. Omdat hij rechtvaardig is. En de zonde niet anders dan met een eeuwige straf kan bestraffen. Omdat zonde is zonde tegen de eeuwige liefde. Dat heeft Paulus geleerd. 3 dagen. Hoe lang heeft hij erover gedaan? 3 uur? 3 jaar? Heb je het geleerd? Heeft u het geleerd? Door Christus gegrepen. Goddeloze voor God geworden. En dat lieve recht onthoudt. Naar recht verloren. Ik en de hele wereld verdoemelijk voor God. Denk daar niet te licht over. Verdoemelijk voor God, dat betekent hij naar de hel. En is dat rechtvaardig volk. Die ja en amen mogen zeggen. En niet zomaar maar een versie doen. Dus rein, dat kunt gemakkelijk zeggen. Maar in waarheid. Had u zelf te veroveren. Was zo rechtvaardig. Heer, als het tot uw eer strekt. Dat recht liever gekregen dan uw zaligheid. Wat u er ook onder verstond in die tijd. Dat was waarschijnlijk alleen maar niet naar de hel. Maar wat u in de hemel moest doen, dat wist u ook niet. Maar dat recht gekust. En toen gekust. Met de gouden mond van Christus. En zo geleerd. Het heilig evangelie. Het heilig evangelie. Ik ben gekomen. Paulus voor verlorenen. En gij waart geen verlorenen. Gij waart door een zeer godsdienstig mens. En een rechtzinnig mens. Maar dan bent je een verlorene geworden. En daar ben ik nou voor gekomen. Zo eenvoudig. Toen lag hij daar. Verloren. Is een erf. En dadelijke zonde. Alles kwijt. En zo voorwerp van Gods eeuwige zondagsliefde. Daarop geraapt. Dat gebeurt het dan. In andere handen overgeraapt. Wat voor handen waren dat? Schuld overnemende handen. Doorboorde handen. Het waren bloedfonteinen van gerechtigheid waarin je mocht verzinken. Dat was eeuwige liefde die in uw ziel werd uitgestort. Door Christus Jezus, dat is wat. Niet meer zo stilgezet. Stil, ik ben stilgezet. Oh. Nee, zegt hij, ik ben van Christus Jezus, dat is door Christus Jezus, die lieve naam hè. Gegrepen. En nou ben ik gevangene van de liefde. Ja, want ik ben door de liefde gevangen genomen. Dat is een grote zaak, geliefde. Dat moet gebeuren. Door de liefde gevangen genomen. Als een goddeloze. De liefde Gods overweldigt. Bij Damascus. Waar is het bij u gebeurd? Of is het nog nooit gebeurd? Waar heeft hij het van God verloren? Moet toch gebeuren? Anders gaat u verloren. Gelooft u dat niet? Wie zo gegrepen is door Gods liefde in Christus. Die wordt ook vervuld van de liefde. En die gaat terstond op weg naar de liefde. Om eeuwig van de liefde te zingen. Dat is te gaan. Dat is te gaan. Als ze gegrepen zijn door de liefde, gaan verder. Dan wordt je vervolgens vervuld met de liefde. God behaagt zijn liefde in mijn hart uit te storten, zegt Paulus. Door de Heilige Geest. Naar de kennisneming van Christus. Niet beginnen met de liefde, het zijn eerst de trekkingen. En de roepingen. En dan komt de liefde. Na de vereniging met Christus. Dat is Bijbels. Dat is Romeinen 5. Zo. En wie met de liefde vervuld is, gaat op weg naar de liefde. Want liefde zoekt liefde. Die kan niet meer in de liefdeloosheid aarden. Dat kan niet meer. Die kan in de wereld niet meer zijn. In het oor van opstand tegen God. Die wordt terstond een vreemdeling. Vanaf de eerste aanslag op je ziel word je een vreemdeling. Gevoelt hij niet meer thuis. Je moet weg opbreken. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dat is leven. Opstaan. En tot mijn vader gaan. Vervuld met de liefde, op weg met de liefde. En hoe dan? Door de liefde. Om van de liefde te zingen. En dat is het nou. Ik grijp er naar waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. O, dat verlangen. Hier al in die liefde te leven. En straks met die liefde volledig verenigd te zijn. Gehoord daar het hart van Gods volk, oud, nieuw testament, alle eeuwen door, dat hunkeren, dat jagen, dat hijgen, Psalm 42, naar de volle gemeenschap met een drieënige God, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, schreeuwt mijn ziel tot God. God des levens, ach wanneer, hoort ge dat jagen, dat hunkeren, dat verlangen, geliefde. Jagen en grijpen. U verstaat het nou. Omdat hij gegrepen is. Dat was een andere jacht. God jaagt op zijn kinderen. De liefdesprooi. Christus, hem beloofde de Vader. Als loon op zijn middel aan zijn gebijt. Dat is de prooi van Christus, hoor. Van de Vader geschonken. En daarom gaat Gods kind jagen. En grijpen. Dus God jaagt eerst en God grijpt eerst. En God grijpt nooit mis. En dan gaat dat kind ook jagen en grijpen. Begrijpt u dat? Ik begrijp er niks van. Maar ik weet wel dat het zo is. En dan gaat Paulus verder. Hè? Vers 13. Broeder, zegt hij dan. Ik acht niet herhaal dat. Denk niet te groot van mij. Grote christenen zijn er niet. Je moet u zelf niet klein maken om daardoor wat achting te krijgen. Maar werkelijk, hè, rechtuit. Ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Broeders, zegt hij trouwens. Broeders. Hè? Broeders. Broeders. Wat voor broeders zijn wij? Broeders in het kwade? Of broeders in de liefde? Heilige avondmaal, geliefde, is een gemeenschapsmaaltijd. Gemeenschap met God in Christus, zegt u, jazeker. Maar ook met dat volk van God. Avondmaalschangers, was er vanmorgen ook gemeenschap. Toen hij dat brood had, was het toen gemeenschap met God in Christus. En was er ook gemeenschap met zijn volk. Misschien wel één daarboven. Misschien wel één ver weg. Misschien wel één heel dichtbij, maar was er gemeenschap. Weet je wat dat is om bij ogenblikken die ganse kerk wel eens in uw hart te mogen hebben? Al die lievelingen van Jezus. Ziet u er wel eens uit om ze straks te ontmoeten? Zal wat zijn. Al die kindertjes, zal ik er ook bij zijn? Dat is de vraag. Nu ja, broeder, zegt hij. Zoveel wij één brood zijn. Eén brood. Eén brood. En al die beziën samengeperst zijn. Eén wijn vliet en zich om de een vermengt. Alzo zijn wij allen één brood. Eén wijn. Die eenheid. Dat elkaar dragen en verdragen. Opdragen. En doordragen. En ja, misschien ook. Als je ze mist. Dat de broederlijke liefde enigszins verbroken is. Omdat u ze mist. Die er wel moesten zijn. Kijk, die broederlijke liefde kan nooit verbroken worden door hen die er niet moesten zijn. Dat verdraagt die broederlijke liefde wel. Dat is een wonder dat ze er zelf zitten. Ik bedoel ook de zusters, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Maar broederlijke liefde verdraagt het maar heel slecht als anderen er niet zijn die er wel moesten zijn. Dat doet wel pijn. Ja? Broeders staat daar. Broeders. Ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Dat acht hij niet. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is. En strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik. En dan komt dat weer terug. Jaag ik. Broeders. Gemeenschap der heiligen. Houd iets vast. Is dat nog in de beoefening hier? Eén ding doe ik. Eén ding. Ik zeg het tot u, gemeente, tot de kinderen in de kerk vanmiddag, tot de oudsten onder ons. Al zou u nou alles vergeten. Alleen dat woordje, één ding. Eén ding. Eén ding. Het gaat dus om één ding, om één zaak. Voor de rest gaat het nergens over. Is dat niet een eenvoudige preek? Eén ding. En dat is niet alleen Paulus die dat hier zegt. David zei het ook al. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Eén ding. En de zaligmaker zegt het zelf ook. Het huis van Lazarus. Weet u wel? Martha Maria. Martha, Martha, gij ontrust u. En zij bekommert over vele dingen. Maar één ding is nodig. Eén ding is nodig. En na hem Paulus, voor hem David, na hem Paulus, één ding, dat zoek ik. En zegt David, één ding is nodig, zegt de Heer Jezus, Eén ding doe ik, zegt Paulus. Eén ding, dat is een preek. Hè? Niet duizend dingen, niet tien dingen. Eén ding. Ja, maar ik ben verloofd, ik wil trouwen. Dan mag ik toch ook wat begeren. Jawel hoor. Maar als u nou vanaf sterft. Ja, als u zo gaat praten. Nou ja, zo praat ik niet. Zo praat de Heer. Schrik u uit. Eén ding. En trouwens, wat is nou een heerlijker huwelijk dan als je bekeerd mag zijn? Ja? Als je bekeerd mag zijn. Er zijn vrouwen tegen mij één ding hebben geleerd. Een goed huwelijk is eigenlijk alleen dan goed als je bekeerd bent. Nu ja, laat hem maar rusten. Doet er ook niet toe, je moet bekeerd zijn. Getrouwd of niet. Eén ding is nodig. Ja maar. Ja, dat is van de duivel. Ja maar. Dat is van de duivel, zwijg maar. Eén ding is nodig. Ze nooit meer vergeten. Straks naar huis toe, één ding is nodig. Nou, ik ga toch eerst aan de koffie. Nee, vrienden. Eén ding is nodig. En dus Paulus ook, dat blijft zo. Hè? Eén ding, dat is het woord. Hè? Want als God gaat werken in ons leven, als wij werkelijk bekeerd worden, weet u wat er dan gebeurt? Dan valt alles weg. Alles weg. Ja, ik zei zo even, nou wordt het donker. Alleen maar schuld. Dat is maar één vraag. Hoe komt van die schuld af? En dan hebben we geen tijd meer, maar dan komt die eeuwigheid zo dichtbij. Oh, wat is daar door onze ziel gegaan? Eeuwigheid, eeuwigheid. Het weer klonk dag in dag uit. Overdag en bij nacht. Eeuwigheid, eeuwigheid. Er is maar één ding. Hoe zal ik voor de eeuwigheid klaarkomen? Want daarna kan ik nooit meer bekeerd worden. Oh, dat gaat zo klemmen. Dat geeft zoveel benauwdheid. O eeuwigheid, o eeuwigheid. Er is maar één ding nodig. Eén ding. Hoe kom ik met een drie-enige God verzoend? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Eén ding is nodig. En als het dan gebeurd is. Dat die ene is gekomen. Die zijn liefde heeft verklaard. Zie, hier ben ik. Dan is het opgelost. Eerder niet hoor. Als hij komt. En hij zegt, hier ben ik. En als hij zegt, ik heb lief met een eeuwige liefde. En als je die vriendelijke ogen ziet. Van eeuwigheid al op u geslagen. En die milde handen die uitdelen wat u nooit heeft kunnen verdienen. Wat u voor eeuwig heeft verzondigd. Het leven in de gunst en gemeenschap met God. En dan kunt je zo'n ziel in zijn eigen tranen wassen. Zo groot, en zegt hij, één ding zal ik nog maar zoeken. Eén ding begin dat altijd in uw huis mag zijn. Om te onderzoeken de lieflijkheden des Heeren. Eén ding, en zegt Paulus, één ding is het nog. Waar ik mij naar uitstrek en vreet alles wat achter mij ligt. Alles. Eén ding. Gemeente is de prediking. De waarachtige bekering. Dat gaat om God en God alleen. En dan zegt Paulus. Eén ding doe ik. Nu Christus Jezus door het waar geloof de mijne is geworden. En zijn gerechtigheid het schild waarachter ik mij veilig mag weten. Voor de toren van God over mijn zonden. Eén ding doe ik nog. En dan staan er twee dingen. Vergeten en uitstrekken. Vergetende wat achter mij ligt. Vergeten wat achter mij ligt. Ik zie hier ook ouderen onder ons. U denkt veel over vroeger. Foto van uw vrouw, van uw man, lieve vrouw. U moet er vaak aan denken. Met tranen in uw ogen, ik begrijp het. En het is goed. En toch. En toch. U zegt, ja, maar dat is hard hoor. Dat is hard hoor. Vergetende. Nee. Ik doe niet af aan de dierbare nagedachtenis van uw geliefde. Maar ook daarmee kunt gij niet sterven. En dan zeg ik toch, vergetende. Kijk, als u naar haar of naar hem mag kijken. Als daar dat heb ik wel eens gezien, een portret van een geliefde leraar staat. Ik zou het maar niet doen trouwens. Ach, weet u, foto's, ik heb het vroeger gedaan. Ik geef er eigenlijk niks meer om. Foto's aan me vastleggen van het verleden. Kan ik niks mee. Ik heb maar één foto hier. De afbeelding van die gezegende borg. Om daar nou altijd maar naar te kijken. Hè? Om die eenmaal te mogen zien. Ja, dat is de enige afbeelding eigenlijk. Maar dan kan het zijn, ik zal me zien afmaken, dat je nog zo'n portret hebt van een leraar. Ik zou het nog maar niet doen, maar dat zou die man ook niet gewild hebben. Maar goed, dan kan het nog zijn. Niet dat u dan zegt, och, zoals het vroeger was, toen was het nog goed en tegenwoordig is het niks meer. Want dat baat u ook niet. Maar dan zou je alleen nog kunnen zeggen, ach, dat we nog eens van die leraren mochten hebben nu. En dan op je knieën, heren, zou het je ze nog willen uitstoten? Nou, dan mag je wel eens kijken, begrijpt u? Vergeet datgene achter. U kunt u zich vermaken met de wereld, daar zijn we altijd mee bezig. Maar u kunt ook vermaken met het verleden. Altijd terugblikken. Ik begrijp het wel. Zo'n kind, het spoor bijst. En dan zie je dat jochie toen hij klein was zo lief. En dan zeg je, oh, ben je er nou geworden? Dan moet je wenen. Ja, begrijp het wel. En toch zeg ik het nog een keer. Vergetende hetgeen dat achter mij is. Ook uw bekering. Er zijn mensen iedere keer hetzelfde. Nog steeds geen verse vis gevangen. Komen ze weer toen en toen. Duizend keer op gezelschap verteld. En daar het mannetje mee geworden. Vergeten het geen achter mij is. Ja, er kan niks uit mijn geheugen wissen, nee, maar daar ging het ook niet over. Dat staat er ook niet. Maar maak er maar geen grond van. Heren, kom nog eens over. En help. Uitstrekkende naar hetgeen voor mij is. Dus vergetende wat achter u is. Het verleden kun je wel leven, maar niet sterven. Dat is een boodschap, hè? Uitstrekkende naar hetgeen voor is. Voor, geliefde, nu kijk ik u allen aan, er is een grote eeuwigheid voor ons. Wat voorbij is, is voorbij. Dan moet u straks verantwoorden, dat wel, ja. Wat dat betreft is het heel goed als u terugkijkt. Om die schuld te zien. Waaronder u straks voor eeuwig zal moeten verzinken. En dan nog eens op te mogen zien. Hoe zou van die schuld verlost worden? Maar er ligt een eeuwigheid voor ons. En dat kunnen we niet genoeg tegen elkaar zeggen. Nee, dat wilt u niet horen. Maar dat is juist zo goed voor u, ook voor de kinderen, eeuwigheid. Hoe zult ge dan in die eeuwige woning verkeren? Hoe zult ge daar zijn in die eeuwigheid? In de hel, onder de toren van God eeuwig branden, onder Gods ongenoeg. Of in die reine, zuivere godsliefde. Maar al die kindertjes eeuwig op te gaan in de aanbiddingen, in de verwondering. Het zal er zo omgaan, geliefde. En dat moet aan deze kant van het graf gebeuren. Heden, één ding. Uitstrekken. Uitstrekken. Paulus doet het als een sportman. Ik heb wel eens gehoord, ik begrijp er niet zoveel van, maar dit begreep ik dan nog wel. Dat het zelfs zo kan zijn, dat bij de eindstreep gekomen, nou net het verschil maakt of die ene man net dat hoofd nog iets verder vooruit zag dan die ander. Uitstrekkend om de overwinning te behalen. Zo nou luistert het. Uitstrekkende. Die man daar. Zijn lichaam voorwaarts werpende. Uitstrekkende. Vergeten hetgeen achter is, geliefde. Dat is het leven van een avondmaalsvanger. Voor ons een eeuwigheid. Het is hemel of hel. En zult u dat nooit meer vergeten. Jonge mensen, jullie ook niet. Strek je uit naar zoveel dingen. Wat voor de eeuwigheid geen waarde heeft. Je wilt werken, verdienen, groot zijn. Je kunt er niet mee sterven. Zoek dat andere. En dat wat je nu nog wil, dat krijg je vanzelf. Nog veel heerlijker. Maar nu uit de rechterhand van God. Dat is zoveel heerlijker. Ik heb liever een droge boterham uit de rechterhand. Dan een goed belegd uit de linkerhand. Moet je ook leren. Geliefde, we gaan zingen. Wat voor ons ligt. En dan mocht u, avondmaalsgangers, als het waar is geweest vanmorgen, met Abraham zien. Zien, bij het geloven ook zien. De dag van Christus. De vleeswording van Gods Zoon. En daarin ook zijn volbrachte middelaarsarbeid om als mens de toren van God te dragen. En de hemel voor zijn kerk te verwerven. En strekt u zich daar naar uit? Staat u dan zo op? Om weer voort te gaan, uitstrekkende naar hetgeen voor is, om volkomen deze God te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Om eeuwig aan God genoeg te hebben. Zoals de dichter daarvan zingt in het derde vers van Psalm 16. Derde vers van Psalm 16. Getrouw Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis. Want de kerk is op weg naar de erfenis. Hij strekt zich uit naar de erfenis. En het deel mijns bekers wezen. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 16. Jaag ik naar het wit tot de prijs, de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Jaag ernaar. U heeft het gehoord. Hij is zelf prooi geworden van de goddelijke liefde. En nu is zijn ziel vervoerd, wat een prachtige zin is dat. Als we dat nou eens mogen beleven, o heerlijk erf daarboven, hè? Gij kunt mijn ziel vervoeren, in vervoering zijn. Als ze meegevoerd worden ook. Van het meester der ellende meegevoerd worden naar het oord van eeuwige gelukzaligheid. Je zou bijna zeggen ontvoerd worden door Christus. Ze raakt in vervoering. En ze wordt meegenomen. Naar die plaats waar ze eeuwig hem mag aanbidden en liefhebben. O, heerlijk erf. Ga niet om het erf, hoor. Het gaat om de God van het erf. Die de eeuwigste liefde zal uitstarten. Die eeuwig in die uitgestorte liefde zal worden verheerlijkt. Die eeuwig zal worden bemind door hen die van zijn liefde zijn vervuld. Vervoerd, ja. In vervoering. En daarom jagen ze. Nou zegt Paulus het zo, ga verder. Jaag ik naar het wit, dat is een wat oud woord. We kennen dat wel, ik noem dat wel meer, dat weet u. in de samenstelling van doelwit. Doelwit, het doelwit, het doel dus. Pelgrim, waarin reist gij? Hij jaagt hier, zolang hij in dit leven is, naar de volmaaktheid om te leven zoals God dat wil. Het is een grote droefheid, een grote smart, en daarom gaat het volk zo menigmaal wenend over de wereld. Omdat ze toch maar niet kunnen zijn die ze moeten zijn. En God heeft er zo'n recht op. Hij is het zo waard. Dat is de droefheid van de kerk. En die gaat straks weggenomen worden. En jaagt de naam toch meer en meer aan het beeld van Christus gelijkvormig te mogen zijn. En dan staat er wit doel. Dat is de eindstreep. We hadden het zo even over iemand die hard loopt om de overwinning. En dan ziet hij uit naar die streep, die witte streep. Daarover, dan is de strijd gestreden. De loop geëindigd. Dat is zijn doel. Daar richt hij zich op. De rest ziet hij, om zo te zeggen. Wij zijn altijd bezig. Of met verleden. Of met al die dingen om ons heen. Gaan die goed met de kerk? Heb je dat gehoord? Het is toch wat, het is toch wat. Ja, ja. Zo kun je op duizend manieren verloren gaan, hoor. Maar er is maar één weg, hè. Die eindstreep. Die eindstreep aan de eindpaal van de tijden. Daar wacht God ons af. Daar wacht God op ons. Geliefden, dat is zijn doel. Die eindstreep, dat is de heerlijkheid. Die eindstreep te halen. Daarheen strekt hij zich uit. Al mijn lust en liefde strekt zich daarheen uit. Jagen naar het wit. Als het doel weer, dat weten, de eindstreep. En dan staat erbij, tot de prijs der roeping God. Wat wil dat zeggen? Nu, bij die eindstreep wordt een loon, een beloning ontvangen. Dat kan zijn een lauwerkrans zoals vroeger. Een kroon. Een geldbedrag misschien wel tegenwoordig, ik weet het niet. En ik vind het ook helemaal niet ter zake doen, hè. Maar hier is het wel duidelijk. Die eindstreep halen, volharden tot het einde. Die standvastigheid door Gods geest gewerkt. En dan het loon, de beloning op die inspanningen. Dat is de kroon der rechtvaardigheid, zegt Paulus in 2 Timotheus 4 vers 8. De kroon der rechtvaardigheid, die wordt hier niet gegeven, maar bij de eindstreep. Als u loop hebt geëindigd en de strijd hebt gestreden, het geloof door Gods genade hebt mogen behouden, dan de kroon der rechtvaardigheid. Dat is die prijs. Die prijs. Dat is loon. Dat is genadeloon. Een ander heeft verdiend wat u krijgt. Nou zegt u, die ander heeft het verdiend. Ik begrijp wat u bedoelt. Christus aan het kruis gehangen. De straf gedragen. De wet gehouden heeft het verdiend, ik krijg het, maar ik moet er wel voor strijden, hoor. Nee, ook dat is de kracht die hij in u uitstort. Het is alles uit hem, onthoud dat toch. De kerk zat er zo schoontjes buiten, daarom kan ik eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Nee, dat is niks van mij bij. Prijs, en dan komt er een stuk gemeente, ja, het zou bijna weer een predikatie zijn, maar zo blijft de mens altijd maar doorgaan. Dan zat er nog wat bij, namelijk. Dat doelwit voor ogen, de eindstreep. Om daar de prijs, dat is de kroon, te ontvangen. De roeping Gods, wat betekent dat? Dat die gegeven wordt, die kroon, aan diegenen die door God ook daartoe geroepen zijn. En nu kom ik op zo'n dierbaar punt. Zo'n dierbare zaak. Die roeping Gods. God die roept. Nou, God heeft eenmaal geroepen. En toen stond daar een hemelkoepel. Hij riep, staat er, en het was er. Met dat ene woord, daar zei licht, toen was er licht. Alles door dat woord geschapen. Maar door diezelfde roepende God ook een mens uit zijn doodslaap ontwaakt. Want we liggen sinds wij in Adam allen doodgevallen zijn in onze ellende ter neer. En niemand die God zoekt, dood in de zonde en de misdaad. Nooit iemand die zichzelf kan bekeren. En dan zit die goddelijke roepstem. Daar zie je kracht Gods, waardoor hij een dode zondaar leven maakt. En dat weet je. Dat ogenblik in de nacht van je verloren goddeloze leven. Toen die stem klonk van God. En toen je ging geloven dat er een God was en een heilige God was. Die stem, die huiveringwekkende stem, ik zeg het zo eerlijk. Gehuiverd weg, want nou gaat ge geloven dat er een God is. En een eeuwigheid aanstaande is. Dat is de roepstem waarmee hij de doden tot het leven brengt. Zo begint dat waarachtige werk. Met de roeping Gods. En niet van een mens hoor. Niet van een mens. En dat is altijd maar weer de vraag in die roeping. Maar er wordt wat geroepen in het leven. Maar nou staat er de roeping Gods. Heeft hij in uw leven geroepen. Uitwendig u allen. Inwendig ook overtuigd van uw goddeloze leven. Van uw doemwaardig bestaan. Maar ook overtuigd dat Christus alleen uw gerechtigheid is. Heb je dat van de Heere gehoord? Heeft hij het gezegd? Heeft hij geroepen uit de duisternis, dat zijn wonderbaar licht, de roeping Gods. En daar ligt het onderscheid. Maar er wordt geroepen van alle kansels. En aan alle toonaarden wordt er een evangelie verkondigd waar God niet vanaf weet. Het gaat om de roeping Gods. Ik heb van God gehoord. En dan is het niet anders dan opgewekt zijn uit de doden. Dat is de roeping Gods. En als dat er niet is, nou ja, wie het hardste roept, hè. Het meeste bieden heeft. En de voordeligste aanbiedingen met de minste moeite. Die hoort u dan wel of niet. Maar dat is geen roeping Gods, geliefde. Die roeping Gods die van boven is. En daar leeft de kerk van. Daarom zeg ik ook eens persoonlijk hoor. Dat is zo'n dierbare zaak. Die roeping Gods. Want daar is mee begonnen. Met die roeping. Het is altijd de roepende God. De roepende God tot leven. He? Die de wereld tot aanzijn heeft geroepen. Die mijn ziel uit de duisternis tot zijn licht heeft geroepen. Die, als het goed is, tot het ambt heeft geroepen. Anders kun je er niet zitten. Die tot de tafel heeft geroepen. Of hebben ze gezegd, u kunt wel. U kunt wel. Maar er is maar één roepstem. De meester is daar en hij roept u. En dan kun je aan. Dan kun je niet blijven zitten. Of heeft de meester niet geroepen? Kent u de meester niet? Met uw eigen Heer en Meester, dan bent u zelf gegaan. Heeft u zichzelf geroepen, bent u zelf gaan zitten. Moet u zelf de straf dragen. Roeping. U heeft mij geroepen. Weer 5 jaar geleden. Hoe kun je anders gaan? Geroepen. Dat is het wonder. Dat is het woord. Daar ligt nou alles in verklaard. De roepende God. En als u roept, dan is dat een onberouwelijk roepen. Want hij zal nooit herroepen. Nooit. Nooit herroepen. Hij is zo groot. De meester is daar en hij roept. Daar ligt het levende kerk verklaard. In de opwekking uit de doden. In de roeping uit de duisternis. Geroepen tot de strijd. Tot het ambt. Tot de tafel en straks. Tot Gods eeuwige heerlijkheid. Geroepen. En dan gaat de kerk. Als hij zegt kom. Hogerop. Dan moet de kerk ervan hebben. Van die roep. En van die kracht en die trekking. Hij die roept is getrouw. Daar ligt het vast. Hij die roept is getrouw. Dit ook doen zal. Dit ook doen zal. Geroepenen in de nacht van mijn goddeloze leven. De stem des Heeren verstaan. En we huiveren weg. Voor zo'n almachtig, heilig en rechtvaardig God. Hoe zullen we ooit verzoeken. De roeping, geliefde. Van boven, heel nadrukkelijk. Eenzijdig, ja. Want ik heb nooit tot God geroepen. Nooit. Onberouwelijk, ja. En getrouw. Zo getrouw als sterk. Hij zal het werk voor mij voleinden. Dierbaar wordt hij die roept is getrouw. Ook wat er tegenop komt na... De gang aan het avondmaal, alles klacht ons aan. Maar als hij geroepen heeft, Hij is getrouw. De bron van eeuwige vertroosting. In Christus Jezus, als laatste. Anders had het nooit gekund. In Christus Jezus, ja. Dat is om hem, maar ook door hem. Om hem, wat hij heeft gedaan. Het recht Gods voldaan, het recht Gods verheerlijk. De wet vervuld, maar ook door hem. Door Christus Jezus gegrepen. Middelaar van de verwerving en van de toepassing. En zo hebben we hem lief, die ons eerst heeft lief gehad. En ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Word je er niet moe van? Ja, zeker. Dan word je zeer moe van. En hoe meer vermoeid u wordt, des te meer u gaat jagen en hijgen naar het einde van de krijg. Want juist als een mens zo moe wordt van zichzelf en van de zonde en van het onvolmaakte, des te meer gaat hij hijgen naar het eind van de krijg. Het einde van het leven. Juist omdat ik zo moe ben, zegt die ziel, verlang ik naar de rust die overblijft voor het volk van God. Om in God eeuwig tot rust te komen. Dan nooit meer jagen. En dan nooit meer strijden. Maar verzinken in de liefde. En dan hem kennen. Zoals ik gekend ben. Amen. Laten we eindigen. Heere, zou er onder ons dan een volk zijn dat zo moe is van zichzelf. Dat zich menigmaal moet voortslepen. En misschien niet eens aan de tafel komt. Nee, dat is geen goed excuus. Dat is het nooit. Maar toch, u weet het. Ach, zo moe van onszelf. Maar u bent nog ons niet moe. Dat is een groot, groot, onbevattelijk wonder. Heere, wilt u ons allemaal bekeren. Ook de jeugd in de gemeente. Dat we onder deze prediking nog mogen zijn. Die ons van nature in het geheel niet aanstaat. Maar voor uw kerk zo dierbaar. De roeping Gods van boven in Christus Jezus. Hoe had het anders gekund? Wat schittert daar in uw eeuwig opzoekende goddelijke liefde. Die kunnen niet anders meer zeggen. Dat zou ik nog eeuwig van zingen. Die roeping Gods van boven in Christus Jezus. Heren, die gaan hier al avond nog vieren. En straks mogen ze het eeuwig houden met Abraham. Met al diegenen die geroepen zijn uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Die hier hebben gejaagd, levenslang. En nu uitgejaagd, uitgerust in de volkomenheid van uw goddelijke liefde. Heren, dat niemand van ons daar gemist wordt. Niemand van ons gemist wordt. Spreek dan nog. Spreek dan nog op al onze ziel zal leven. En trek ze nog, ook uit ons midden. Tot verheerlijking van uw grote naam. En hij die u roept is getrouw. Heere, wil het ook doen als de kerk weer benauwd wordt en aangevochten wordt. Maar gij neemt het voor haar op. Ik zal nooit herroepen. Wat de duivel ook zegt. U herroept nooit. De duivel 1000 keer. Verandert net als Laban telkens weer het loon. Maar u nooit meer. Heere, dat we het op u mogen aandoen. Vergeef onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Tweeënveertig. Daar ligt nou alles in wat Paulus ons heeft voorgehouden. Waar Gods kerk mag kennen. Dreigend herder jacht ontkomen. Let wel, dat is een andere jacht. Hè? Want hier, geliefden, zijn wij niet alleen meer jagende naar het voorgestelde goed. Maar blijven wij toch ook steeds nog prooien van Gods opzoekende liefde. Psalm 42, vers 1. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.